Je luistert naar Moedcast, een serie gesprekken over huiselijk geweld, dwingende controle, kindermishandeling en intieme terreur. Dit keer spreken we met verschilmaker Yvonne Kempers. Ze is al 30 jaar werkzaam als hulpverlener en de cruciale verschilmaker destijds voor Anita Wicks. Wat drijft Yvonne? Wat zijn haar geleerde lessen? En wat is er volgens haar nodig om slachtoffers van dwingende controle en intieme terreur nog beter te kunnen helpen? Presentatie Anita Wicks en Maaike Brunekreef.
Welkom bij Moedcast nummer 12, waarin we in gesprek gaan met verschilmakers. Mijn naam is Maaike Brunekreef.
En ik ben Anita Wicks.
En samen helpen wij professionals en slachtoffers bij bewustwording en aanpak van geweld in relaties. En wij noemen dat deskundigheid vanuit professionaliteit en ervaring.
Dat zeg je mooi. En daar sluit ik me bij aan.
Ja.
Mooi.
Ja. Als je meer wil weten over hetgene wat we doen, kijk dan in de link in de show notes. Maar terug naar deze uitzending nummertje 12, waarin we een fantastisch bijzondere mevrouw en gast aan tafel hebben. En haar naam is Yvonne Kempers. En Anita heeft een prachtig boek voor haar liggen. Het boek met jouw verhaal, Anita.
Ja.
En voordat we ingaan op Yvonne, ga jij iets voorlezen uit je boek?
Ja, een hele belangrijke passage. En dan kunnen we daarmee gelijk vertellen wie Yvonne is. Daar komt-ie. Inmiddels was ik eens op de website van Steunpunt Huiselijk Geweld Nu Veilig Thuis gaan kijken. En kreeg steeds beter in de gaten wat er bij ons thuis afspeelde wel degelijk huiselijk geweld was. Ik las de verhalen van anderen en ging googelen op de term narcisme. De huisarts had deze naam ook al eens laten vallen, maar ik had absoluut geen idee wat het betekende. Het werd me wel steeds duidelijker dat er veel kenmerken waren. Ik trok de stoute schoenen aan en belde het nummer van het steunpunt. Toen ik wilde vertellen wat er zich in ons huis afspeelde, kon ik de woorden niet vinden. Ik wist gewoon niet waar ik moest beginnen en wat ik moest vertellen. Dat was een hele rare gewaarwording. De vriendelijke dame aan de andere kant van de lijn vroeg of het mogelijk was om eens langs te komen op kantoor. Ik zei dat ik erover na zou denken en haar weer zou bellen voor een afspraak. Ik twijfelde, maar ik voelde ook dat ik echt mijn verhaal moest doen. De chaos in mijn hoofd werd alleen maar groter. Ik belde nogmaals naar het steunpunt om een afspraak te maken. Ik moest erover praten. Net toen ik hem gemaakt had, belde Jaap dat hij even naar huis kwam. Kut, dacht ik. Hoe moet ik nu weg? Snel belde ik weer naar het steunpunt en zei dat ik niet weg kon. De dame zei, waarom zeg je niet dat je getest wordt? Dat we gaan uitzoeken waar jouw gedragsproblemen vandaan komen. Want die had ik volgens Jaap. Ze zei, dan mag je vast wel gaan. En dat had ze heel goed bedacht. Want toen Jaap thuis kwam en ik vertelde dat ik die middag weg moest voor een test, kreeg hij tranen in zijn ogen. Hij was zo ontzettend blij dat er eindelijk iets aan mij gedaan zou worden. Zo ging ik die middag met lood in mijn schoenen naar mijn afspraak. Daar vertelde ik voor het eerst in bijna 11 jaar over alles wat er thuis gebeurde en gebeurt en nog steeds gebeurt. Alle bizarre gebeurtenissen, de psychische terreur en de fysieke mishandelingen. Als ik iets had verteld, zei ik, maar dat is niet echt hè, ik heb dit allemaal verzonnen. De hulpverleenster bleef luisteren en zei rustig, Anita, je hebt het niet verzonnen, het is echt waar. Hortend, stotend en huilend deed ik mijn verhaal. Ik bleef maar praten en praten. Eindelijk kon ik de waarheid vertellen, het echte verhaal. Na het gesprek was ik opgelucht en besefte ik dat ik echt een keuze moest gaan maken.
En die hulpverlener zit nu bij ons aan tafel, Yvonne Kempers.
Ja, leuk om hier te zitten.
Ja. En heel bijzonder. En daarom wilde ik deze belangrijke passage uit mijn boek graag voorlezen. Want als er iemand een verschil heeft gemaakt in mijn leven, en ik ben echt mega dankbaar dat ik hier nog zit en dat jij destijds echt naar een vrouw hebt geluisterd, helemaal in de war. Volgens mij zei jij later ook nog dat ik over de grond heb gekropen en helemaal niet wist wat ik moest doen. En heel belangrijk om te zeggen, en dan ben ik heel benieuwd wat jij daarop te zeggen hebt, ik had geen hulpvraag. Of had ik die wel, Yvonne?
Ja, volgens mij had je een hele duidelijke hulpvraag. En het is help.
Ja, precies.
Ik voel me niet veilig.
Juist.
Ja. Weet je, dat is altijd een valkuil hè, van hulpverleners. Om te vragen van wat zijn al jouw hulpvragen? Maar dan vraag je iets aan iemand wat Ja, wat vaak niet lukt.
Waar iemand niet bij kan.
Nee. En ik denk, het is jouw taak als hulpverlener om samen met iemand te kijken. Wat zijn nou de vragen? Wat heb je nodig van mij? Mm-hmm. En jouw vraag was heel duidelijk. Ik zit in een situatie van waar ik uit moet. Ik trek het niet meer. En ik moet je eerlijk zeggen, dat was ook
was
tijdens
duidelijk.
Het gesprek heel helder. Ja. Je was echt de weg hartstikke kwijt. Ja. Maar goed, dan ga je toch nog weer terug.
Ja.
Want je moest natuurlijk nog weer terug naar huis.
Ja.
En toen hebben we samen een plan van aanpak gemaakt.
Dat klopt. Jij hebt mij heel duidelijk de boodschap gegeven. Denk hierover na.
Ja.
Waar je in zit is echt niet veilig. En het klopt wat je voelt. Jij gaf de woorden die ik niet had. Ik kon dat niet zo benoemen. Dit is wat hij doet en zo voel ik me daarbij. Ik had geen woorden. Ja. Want ik werd helemaal niet elke dag in elkaar geslagen. Nog niet eens elke week, nog niet eens elke maand. En nou, als er dus geen fysiek geweld is en je kunt niet aantonen dat je blauwe plekken en botbreuken hebt, dan heb je dus niet de woorden voor een hulpvraag. Maar dat ik in de war was en dacht, wat gebeurt er nou bij ons thuis allemaal? Daar heb je zo goed naar geluisterd. En wat ik me echt kan herinneren, je hebt niet één keer op je horloge gekeken. Want dat als je iemand iets gaat vertellen en die kijkt steeds hoe laat het is, dan voel je niet gehoord. Of dan denk je, oh, het is allemaal veel te veel. Ja. Dat heb je niet gedaan.
Mm-hmm.
En het is 14 jaar geleden. Maar ik herinner me dat nog als de dag van gisteren.
Ja. Ja. Het is echt de tijd genomen.
Ja, maar dat moet ook.
Ja,
denk
nodig.
Ik, de stap zetten om je verhaal te doen, dat is dan zo'n grote stap. Dan kan je niet zeggen, god, de 3 kwartier is om. Zullen we een nieuwe afspraak plannen? Want een afspraak plannen is al zo ingewikkeld.
Ja.
Weet je, je kan ook Dat vond ik ook wel het lastige. Weet je, tijdens mijn opleiding heb ik mijn eindwerkstuk heb ik geschreven over wat het thema was volgens mij weggaan of blijven. Om te snappen, en ik denk dat dat al heel belangrijk is, wat maakt dat je zo moeilijk de stap kan zetten om weg te gaan. Want ik zag dat vrouwen weggingen en we terugkwamen en we weggingen. En daar vonden we met z'n allen ook iets van. En ik wou daar niet iets van vinden. Want ieder heeft zijn eigen pad.
Ja, klopt helemaal.
En het is jou gelukt om de stap te zetten en die voor te zetten. Maar dat lukt niet iedereen.
Nee.
Ook dan moet je zorgen dat je er bent. En dat je dat lijntje houdt. En dat je vrouwen of mannen, kinderen, het gevoel geeft, het lukt me nu niet, maar misschien over een half jaar, en dan mag ik toch diegene weer bellen.
Ja, ja. Ja, dat is denk ik voor heel veel mensen ingewikkeld. Ja. Van, dan gaat ze gewoon weer terug. Ik kan me heel goed herinneren.
Vanwege het oordeel.
Ik kwam in de opvang en toen kwam ik in de rookruimte bij de dames. En die zeiden, oh ja, het lukt dat je er bent, maar ik zit er al voor de tweede keer, voor de derde keer, voor de vierde keer. En ik dacht echt, huh? Echt? Is dit zo ingewikkeld? Toen had ik geen idee. Gelukkig heb ik wel volgehouden om niet terug te gaan. Maar daar zit een oordeel op. Nou ja, dan gaat ze weer terug. Hoe dom kun je zijn?
Ja. Ja,
maar zo ingewikkeld is het.
Ja. Zo ingewikkeld.
Het is zo ingewikkeld. Ik heb denk ik ongeveer 30 jaar in de vrouwenopvang gewerkt. Het is zo ingewikkeld dat ik zelfs ook kinderen maar dat iemand mij belde en die zegt, oh, ik moet. En dan, die had dan zelf hulp nodig. En zei ze, oh, ik moest ook nog de groetjes doen van mijn moeder. Van je moeder. Ja, die heeft vroeger ook al bij jou gezeten. En dan denk je, ja,
Oh gosh.
Het vraagt wel wat van je om het te snappen. En niet te oordelen en tijd te nemen. En nou ja, wat jullie zelf ook wel eens zeggen, zaadjes te planten.
Ja.
Want dat is denk ik belangrijk.
Absoluut.
Ja.
Zaadjes planten doe je dus door de ander het gevoel te geven. Ik zie jou, ik hoor jou en ik ben er. Ook nu, maar ook straks.
Ja.
En ook al heb je niet alle antwoorden.
Ja.
En weet je ook niet altijd hele pasklare oplossingen. Ja. Maar dat je iemand wel het gevoel geeft dat je beschikbaar bent.
Ja. En je moet in kleine stapjes, dat heb ik altijd wel gezegd. Als je in een vrouwenopvang werkt, moet je in kleine stapjes kunnen denken. Als je dat niet kunt, dan kun je er beter niet aan beginnen. Want dan doe je jezelf tekort, maar ook anderen tekort.
Ja. Hoe zien die stapjes eruit, volgens jou?
Nou ja, het weggaan en weer terugkomen is bijvoorbeeld dat. Dat is het kleine stapje. Iemand heeft de beslissing genomen om weg te gaan, gaat weer terug, maar komt toch weer opnieuw. Dat zijn stapjes.
Ja.
Het losmaken van het in je kracht komen.
Ja, precies.
Kijk, en het lukt ook niet altijd. Ik denk dat ik dat het allermoeilijkste vond. Ik weet dat ik jou nog een keer heb ingeschakeld, Anita, bij een bewoonster. Die constant terugging en niet naar een... Dat was een echt een heel heftige situatie. Ja, dat is een vrouw die ook nog regelmatig door mijn hoofd spookt. Ja. Omdat ik niet weet of ze nog leeft.
Nee.
Ja, ik weet het nog. Ik met haar gesproken heb. En
mensen zeggen dan vaak, ach, maar dat zullen wel. Nee, dit was een hele intelligente vrouw.
Ja.
Maar op een of andere manier was dit haar overkomen.
Ja, en je zit er dan zo diep in.
Ja.
En er blijft zo weinig van je over.
Ja.
En het gaat dus ook over terug in je kracht komen ergens. Ja. Hè? Over herstel gaat het.
Ja, en sommigen lukt het ook gewoon niet.
Nee, en dat is heel ingewikkeld om te verdragen.
Ja,
en blijf dan nog maar eens naast iemand staan. Hè? Dan denk dat het dan veel mensen afhaken.
Ja.
Kijk, dat is net als je in de relatie zit en je vlucht eens naar je vrienden. En je gaat toch steeds terug. Dan zeg je vriend op een gegeven moment, nou, weet je, kom maar niet meer hier. Het is voor ons ook allemaal ingewikkeld en lastig. En wij zien het allemaal aan, maar je maakt toch geen keuze. Kom maar niet meer hier.
Ja.
En dan ben je diegene ook kwijt. En dat is natuurlijk wel waar een pleger... Dat zet hij in, isoleren. Ja. Dus hoe minder mensen je nog contact hebt, hoe lastiger het wordt.
Hoe meer controle.
Je moet het inderdaad snappen. Want ik hoor, zeker toen ik nog in de vrouwenopvang werkte, heel vaak in mijn netwerk een mens zei, ja, maar ik snap het ook niet. Bij de eerste klap ben je toch weg?
Mm-hmm.
En zo werkt het niet.
Ga je toch gewoon
Maar de eerste dag dat jij hem leerde kennen, kreeg je ook geen klap.
Nee.
Dat is iets wat heel...
Geleidelijk en subtiel.
Nou, Maaike, dat zeg je ook altijd te mooi. Je wordt niet verliefd op een... Als je weet dat iemand een dictator is of een terrorist, geef het een naam.
Nee.
Het begint altijd met liefde.
Heel charmant.
Ja.
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 Dat klopt.
En ik denk dat belangrijk is om te snappen.
Ja.
Ik weet dat ik dat vaak wel in voorlichtingen zei. Zo, het had mij ook over kunnen overkomen.
Ja, het is snappen en aan de hulpverlenerskant, aan de omstanderskant, maar ook dus eigenlijk bij een ieder. Want een ieder kan dit overkomen, zelfs
bij het netwerk.
Jij en ik.
Ja. Kijk, je hoeft niet alles goed te keuren. Maar hou, en dat is mijn advies altijd geweest, ook aan ouders wiens kind, hou de deur op een kier.
Ja, ondanks...
Kijk, je mag best een aantal grenzen stellen. Maar hou de deur op een kier voor als het nodig is.
Ja, dat is mooi.
Ja.
Hou het contact, hou het lijntje.
Ja.
Ja.
Ja. En dat wil niet zeggen dat je alles accepteert.
Nee. Ja. Ja, want je werkt dus al 30 jaar in de hulpverlening.
Ja.
En je hebt dus ontzettend veel ervaring ook in het werk in de vrouwenopvang. Anita was natuurlijk, als we het nu zo zien, slachtoffer van intiem terreur, dwingende controle... Langdurig. Er kwam op het punt dat jij haar ontmoette. Hè, ze was dus in de war. Ze was helemaal de weg kwijt. Nou, luisteren er ook veel mensen die bijvoorbeeld in de hulpverlening werken naar deze podcast, bij Veilig Thuis of whatsoever. Hoe kunnen wij als omstanders of als hulpverleners signalen zien bij vrouwen, bij mannen, die zouden kunnen wijzen op dat iemand niet veilig is, dat iemand thuis in zo'n situatie zit? Want het is echt veel dichterbij dan je denkt.
Ja, ik heb niet de wijsheid in pacht, hè. Ik bedoel, maar er zijn wel dingen waar je
komt
op,
wel een heel eind, hoor.
Je kan wel. Er zijn wel dingen waar je op kan letten, natuurlijk, hè. En dat kunnen hele dingen, kleine dingen zijn. Een afspraak met iemand maken en die komt niet alleen. De partner wil er altijd bij zijn.
Social media accounts gedeeld zie je ook vaak. Vind ik ook altijd wel een reden om alert te zijn.
Ja. Het is ook zo moeilijk om dat in een paar zinnetjes uit te leggen. Waar let je op? In ieder geval neem iemand serieus in wat hij zegt.
Ja. Ja.
En stel ook de vraag. Hè. Durf de vraag te stellen.
Ja, ik denk
en durf te vragen, hoe gaat het bij jou thuis? Hoe is jouw contact met jouw partner? Zijn er eens dingen die je niet leuk vindt?
Ja, want kijk, ik kan me nog wel herinneren dat de voorbeelden die ik gaf, daar ging helemaal niet over slaan of over fysiek. Want dat had ik eigenlijk al wel weggedrukt. Maar zo'n voorbeeld als dat ik dan altijd 2 koppen koffie met hem moest drinken. Nou, als ik dat zo vertel, dan kan je denken, dat is toch gezellig. Maar het verhaal daarachter, dat
als ik dat niet deed, dan mocht ik er niet meer in. Terwijl ik een afspraak had, dan te laat kwam.
Voor het werk.
Voor het werk. En dat ik dan toch terug moest om die kop koffie te drinken. En dacht, dan ga ik nu. En dan nee, want ik heb er twee gezet. Dus als ik toen jou vertelde, ja, maar ik moet dan twee koppen koffie drinken. Dan had je ook kunnen denken, nou, wat een lieve man. En toch heb jij tussen de regels door geluisterd aan wat er echt aan de hand was. En dat is echt heel belangrijk en levensreddend. Want als je dus geen verstand hebt van dwingende controle, want dat is waar dit over gaat, dan zou je die vraag nooit stellen. Maar wat zit daar dan onder dat jij dat niet mag? En dat heb jij heel goed gefilterd van dit is wat ze zegt en dat zit daaronder.
Ja. Het is ook misvatting, hè, om te denken dat huiselijk geweld slaan alleen slaan
ja,
is.
Precies. Absoluut.
Weet je, in al die jaren dat ik in de vrouwenopvang heb gewerkt, kreeg ik ook heel vaak van vrouwen terug. Weet je, die klap, die blauwe plek, dat gaat wel weer weg.
Ja.
Maar constant te horen krijgen dat je er niet mag zijn, dat je het niet goed doet, dat je een waardeloos iemand bent.
Ja, liefdeloos, respectloos. Niet houden van.
Daar ga je in geloven op een gegeven moment.
Ja. Ja.
En dat is denk ik ook een heel belangrijk stuk. Want dat vind ik ook nog wel belangrijk om te benoemen. Kijk, als je eenmaal de stap hebt gezet om weg te gaan, dan ben je er natuurlijk nog niet.
Nee, dan begint het eigenlijk pas.
Dan, ik vond het altijd heel belangrijk om met iemand te kijken. Wat maakt dat jij in zo'n situatie terecht bent gekomen. En hoe voorkom je dat het weer gebeurt? Want dat hebben we natuurlijk ook al wel heel vaak gezien. Hè? Dan ga je weg bij de ene partner.
Ja.
En de volgende partner is dezelfde soort partner.
Ja. Dat is wel een interessante. Wat maakt dat je in deze situatie terecht bent gekomen? Kun je daar iets
over
zeggen? Niet,
want ik zei er nou altijd bij. En dan niet in de zin van schuld.
Nee, maar want, begrijpen.
Ja,
leren
dat
begrijpen.
Je jezelf snapt.
Ja. Maar kijk, zie je daarin patronen?
Ja, nou, ik noemde in voorlichtingen heel vaak een voorbeeld van een bewoonster. Daar had ik echt een zwak voor. Dat was iemand met een ontzettend grote bek. Maar die was opgegroeid in een thuissituatie waarin ze niet gewenst was. En dat kreeg ze ook altijd van moeders te horen. Of van ouders. Eigenlijk had je er niet moeten zijn. En toen werd de stoerste bink van het dorp verliefd op haar. Ach, ja, hij handelde wel wat in drugs en hij had ook wel wat pistolen. Maar
hij
snapte heel goed dat als jij er niet mocht zijn. Ja. Nou, dat is een hele gewelddadige relatie geworden. Zij heeft ook in meerdere opvangplekken in Nederland gezeten. En uiteindelijk is het haar gelukt om bij hem weg te gaan. En in de periode, toen was ze al uit de opvang, maar ik had nog wel af en toe contact met haar, kreeg ze een nieuwe relatie. En ik moet je eerlijk zeggen, het was een hartstikke lieve, aardige vent. Maar zij kon er niet meer dealen. Want zij was opgegroeid en had haar hele leven lang al in een onveilige, roerige.
Ja.
Dus gezellig samen een filmpje kijken, daar was ze niet bij.
Veel te saai.
Dus op een of andere manier deed zij iets waardoor, als ze niet oppaste, dat in deze relatie mis zou gaan.
Ja. Het is zelfs een tom-tom, hè, zoals jij wel eens zegt, Anita.
Met
vorige bestemmingen.
Je
gaat altijd naar de bestemming die je kent.
Is een gevaarlijk voorbeeld, omdat je ook op moet passen. Van, ja, maar zie je nou wel? Dan zorgt zij er dus nu voor.
Nee.
Dit zijn de patronen die zij heeft ontwikkeld en waar ze mee aan de slag. Dus ik heb haar toen ook geadviseerd om hulp te gaan zoeken.
Ja.
Om daar nog wat meer grip op te
krijgen. Bewuster te worden. Ja.
Maar dat is wel heel belangrijk wat je zegt. Want pas heel veel later ga je zelf, hè, als je daar bent, eenmaal je bent gevlucht en het heeft je. Je bent in staat om eruit te blijven. Je kunt nagaan denken over je leven. Je kunt gaan healen. Je kan van alles doen om te zorgen dat je weer bij jezelf komt. Toen pas besefte ik dat ik ook in die relatie terecht ben gekomen, omdat ik niet mocht bestaan. Want dat zeg jij nu, maar ik ben heel onverwachts geboren. Nog geen 10 maanden na de geboorte van mijn zusje. En mijn moeder wist niet dat ze zwanger was van mij. We hebben het over 1962. Toen hadden we nog geen echo's en zo. Dus ineens kwam ik op deze wereld en ik werd niet verwacht. En ik heb altijd het gevoel gehad dat ik dus mijn best moest doen om te mogen bestaan. Dat betekent ik echt een pleaskind was. Ik haalde alleen maar goede cijfers. Ik ben nooit blijven zitten. Ik ging niet op stap. Ik rookte niet. Ik dronk niet. Ik deed alles wat ik moest doen om er te mogen zijn. En als je dan iemand tegenkomt bij mij na 24 jaar met mijn eerste man, die aandacht voor je heeft, die alles van je vindt, mooi, lief, intelligent, alles wat je nooit hebt gehoord, dan ga je, plat gezegd, voor de bel. Want dan denk je, wauw. En dat komt dus ergens vandaan. Dus om daar niet weer in terug te komen, moet je als vrouw niet direct weer in een nieuwe relatie stappen, maar eerst van jezelf leren houden. Ja. Waarom mag ik hier wel zijn, ook al was ik niet gewend? Ja. Ik ben hier met een doel. Alles is goed aan mij. En die weg om te helen, ja, die zorgt ervoor dat je
een beschermende factor
teruggaat, ja, in zo'n relatie. Dan, ja, heb je helemaal niet meer nodig. Nee. Ja. Zo iemand die jou, kijk,
en
geluk straalt van binnenuit.
Je bent dan niet afhankelijkheid. Je bent dan niet afhankelijk van de aandacht of de.
Ja, dat, en ik dacht echt dat ik die nodig had.
Ja, ja,
ik dacht echt dat ik dat nodig had. En hij gaf mij dat.
Je er niet mocht zijn.
Dat is dus echt een patroon wat we zien. Dat zal jij waarschijnlijk ook bij AMA. Dat er dus aan de slachtofferkant. In ons geval, de meeste slachtoffers die wij spreken, de meeste mensen die we helpen, zijn vrouwen. Maar alles komt voor.
Ja.
Die hebben inderdaad vanuit het verleden, laten we zeggen, blauwe plekken. Of dus daar zitten kwetsbaarheden. En daar weten deze plegers heel subtiel op in te spelen. Vraag niet hoe het kan, maar daar zien we ook patronen in. Ja. Dus die weten intuïtief bijna, als de omgekeerde magneet, wat die ander daarin mist of nodig heeft. En die kunnen daar dus ook mee spelen.
Ja.
Dus die geven iets en die nemen het weer af en die geven het weer. Nemen het weer af en het is heel verwarrend. En dat is ook, zijn ook de dynamieken die jij hebt ervaren in je relatie. En dat werkt dan eigenlijk als een verslaving.
Ja.
Ja.
En dat zie je, ik vind het wel goed dat je dat even benoemt. Je ziet het natuurlijk ook, je ziet het bij vrouwen, maar je ziet het ook bij mannen.
Absoluut.
Dat percentage is wat
lager.
Zeker,
maar
ik denk dat daar zeker
ook veel schaamte
ook aandacht voor
veel
moet zijn.
Voor,
omdat misschien nog wel lastiger is om aan de bel te trekken.
Oh, zeker weten.
Ja.
Ja, dat is ook bekend en het is ook echt een uitnodiging om daarop alert te zijn.
Ja. Kijk, en wat mij wel een beetje puzzelt, en dat vind ik wel een mooie vraag om aan jou te stellen, Anita, want dat is toch wat me de laatste tijd wel heel erg bezighoudt, is wat zou er nou nodig zijn voor slachtoffers van huiselijk geweld, van geweld, welke plek zou er nodig zijn? Waar zouden ze?
Waar zou je heen kunnen? Wat is er nodig?
Ja. Nou, ik denk, en dat heb ik toen wel heel erg gemist, van je voelt dat er iets niet klopt. Maar daar begint het natuurlijk al. Als je niet elke dag geslagen wordt, dan kun je nog gaan googlen op geweld of huiselijk geweld. Dus er zit al iets dat als je slachtoffer bent van dwingende controle, dan heb je geen idee. Dus met wie ga je dan contact leggen? Je weet het niet. Veilig thuis bellen? Ik weet het niet. Maar dat ga je helemaal niet doen als je slachtoffer bent. Want die drempel is veel te hoog.
Je hebt geen woorden.
Je weet geen woorden.
Ja.
Dus ik denk wat er nodig is, is dat we bewustwording creëren. Dat is natuurlijk echt onze missie. Dat is een passie voor wat wij doen. Waar we ook komen is bewustwording creëren. Woorden geven aan dwingende controle. Dat doe ik bijvoorbeeld ook met het schrijven van blogs over mijn leven. Van dit is wat er gebeurt, zodat slachtoffers zich herkennen. Dus wat er nodig is, is veel meer bewustwording. Wat is dwingende controle? Geef daar voorbeelden van. Bijvoorbeeld dat iemand niet mag slapen. Dat je niet mag beslissen wanneer je naar de wc gaat. Wanneer je mag eten. Dat is heel belangrijk.
Gaat heel ver.
Woorden geven. Ja. Ja, dan zouden we nog een plek moeten hebben. Waar kun je dat dan opzoeken? Ja. Want dat blijft gewoon zo moeilijk. Ik weet nog dat jij mij een boek adviseerde. Want ik zat in de opvang vooral tussen allochtone vrouwen. En ik kon goed Nederlands. Dus het was heel ingewikkeld om aan te sluiten bij alles. En toen zei jij mij, ga dit boek lezen.
Weet je dat was, dat
ja, dat was van Robin Norwood, als hij maar gelukkig is.
Ja.
En dat is nog steeds een soort bijbel.
Ja.
En dat is ook de reden waarom ik zelf een boek heb geschreven. Om woorden te geven aan waar je dan geen woorden aan hebt.
Ja.
Dus jouw vraag is, ja, wat ga je dan doen? Ja, die zit hem denk ik vooral dat er op veel meer plekken duidelijk moet zijn wat is dwingende controle. En dat slachtoffers heel laagdrempelig met iemand kunnen bellen. En die zegt, kom eens hier je verhaal doen. Want ik denk dat door alleen bellen je heel veel dingen mist. Ja. Want als jij niet zo'n hulpverlener was geweest die tussen de regels door had geluisterd. En ik had gezegd, ja, ik moet 2 kop koffie drinken. Ik moet mijn benzineverbruik in de gaten houden. En ja, soms mag ik niet meer binnen. Dan had je misschien heel veel gemist. Juist de uitnodiging, kom eens met mij praten. Kijk mij eens in de ogen als je dit vertelt.
Dat maar zou hoe veel moet belangen... het er praktisch uitzien, Anita? Ja, ik werk nu in een wijkteam, in een wijkcentrum. En ik ben heel erg aan het nadenken, hoe bereiken we nou die doelgroep?
Sowieso moet een hele mooie uitnodiging naar de luisteraars.
Ja, als je een laagdrempelige inloop... kijk, wij hebben ook een inloop, maar hoe... En dat kan ik natuurlijk bedenken, of dat kunnen managers gaan bedenken, of dat kunnen... Maar
ik denk dat gemeentes zich hier goed voor zouden kunnen inzetten. Van, kijk, we kunnen zo'n spotje maken, huiselijk geweld stopt nooit vanzelf, maar dat doet echt helemaal niks. Zeker niet als slachtoffer, want het gaat helemaal niet over jou. Dus we maken grote campagnes over wat je dan moet doen, maar dat werkt niet. Dat geloof ik gewoon echt.
Dat komt niet bij de mensen terecht die erin zitten?
Nee.
Ze zijn misschien meer gericht op professionals.
Ja, want je zit voor jezelf daar niet in. Dus we zouden er een betere campagne kunnen doen om woorden te geven aan dwingende controle. Van, mag jij niet beslissen wanneer je slaapt? Heb jij geen zeggenschap over je eigen leven?
Als je de vraag zou stellen, voel jij je thuis veilig? Als ik die vraag in die tijd, of als jij een billboard had gezien met deze vraag, had het iets gedaan?
Dat had wel iets gedaan, want je voelt onveiligheid. Alleen wat jij net al aangaf, als je weggaat, ben je eigenlijk veilig in de opvang. En toch voel je je veel onveiliger, omdat je ook niet weet wat er dan thuis gebeurt. Dus veilig is ook nog wel een lastig begrip, maar die zou beter werken dan huiselijk geweld stopt nooit vanzelf.
Absoluut.
Bel.
Dus inderdaad andersom redeneren. Dus beginnen om potentiële slachtoffers iets te bieden. Ja, vanwege herkenning. En dan heb je natuurlijk ook, als je kijkt naar de slachtoffers die in dit soort relaties gevangen, gegijzeld zijn, die onveilig zijn, die doodsbang zijn, want die weten er zijn altijd consequenties. Niet iedereen komt alleen buiten. Niet iedereen heeft de mogelijkheid of de taal om dit te zien en te lezen. Dat moeten we ook bedenken. Niet iedereen heeft beschikking over financiële middelen om ergens iets te gaan doen, zelfstandig. Het bellen, ook idem dito. Dus als je gecontroleerd wordt, dan word je gecontroleerd. Maar dan nog denk ik dat we meer kunnen doen en het beter kunnen doen dan nu. Ook hebben we ook niet alle antwoorden. En denken we hier gewoon nu rauw voor het eerst over na met elkaar.
Ja,
en
dat is voor mij heel erg puzzeld.
Ja, maar dat puzzelt ons ook. Dat puzzelt
voor
ons
jou
ook.
Als er een inloop was geweest ergens in Almelo waarvan je wist, daar had ik mijn verhaal kunnen doen. Of zeg je nee, daar was ik nooit naar binnen gegaan.
Ik heb geen idee. Nee, ik denk
het niet.
Ik denk heel eerlijk gezegd niet.
Nee, ik denk niet.
Echt dat uitnodigende telefoontje van jou.
Okay.
Kom er maar eens over praten. Dat was alles wat ik nodig had. Dus we zouden meer plekken moeten creëren. Of slachtoffers duidelijk maken. Je kunt met iemand praten. En ja, dan is veilig thuis gewoon voor een slachtoffer niet de plek. Want dat is die drempel is veel te hoog. Kijk, ik word ook heel vaak gebeld door mensen van de luisterlijn. Want de luisterlijn is natuurlijk 24/7 bereikbaar voor dit soort verhalen. Maar daarmee horen we ook weer dat zij maken dan weer geen goede doorverwijzing. Zij luisteren wel naar een verhaal. Maar als zij niet weten wat dwingende controle is en iemand vertelt zo'n verhaal als mij, dan is het alleen, ja, we luisteren naar je verhaal en sterkte ermee. Dus daar hebben we ook wel contact over gehad. Zouden we ook eens graag trainen van, als iemand iets vertelt. Dus zo, wij proberen ook te zoeken, hoe kunnen we deze slachtoffers nou bereiken?
Ja.
Dat
we kunnen er allemaal iets in doen.
Maar die trainingen zijn ook zeer waardevol. Ik hoor het ook, hè. Jullie hebben een training gegeven bij ons aan mijn collega-intekers. En dat wordt ervaren als heel waardevol.
Ja, ik weet nog dat die collega zei dat het eigenlijk vlak na dat we geweest zijn, En wij geven dus trainingen voor degenen die dat niet weten. Hè, met verhalen, scènes uit Anita's verhaal. En dan zoom ik uit. En dan ondertitel of zoom ik uit. En dan onttitel ik aan de hand van de theorie en de achtergronden wat er nou eigenlijk gebeurt. En zo word je meegenomen. En een van jouw collega's die had aangegeven dat er vlak na de training ja, ook een situatie was die bij wijze van spreken één op één herkenbaar was aan jouw verhaal. En ze daardoor ook beter wist wat ze zou kunnen vragen en wat ze zou kunnen doen.
Ja.
Gek hè? Maar het is heel universeel.
Ja.
Heel veel patronen, heel veel uitspraken en heel veel woorden. Als je eenmaal woorden hebt, als je ze kan herkennen, dan wordt het ook universeel herkend door slachtoffers. Ja. Dat is echt heel mooi.
Ja.
Het heeft direct impact.
Door het geven van die training en het delen van verhalen en het uitzoomen, kunnen ook hulpverleners beter woorden geven.
Ja, dat merken we echt. Handvatten, hè? Kijk, want ik bedoel, je kan de vraag wel stellen, maar als je dan niet weet wat je er verder mee moet, dan stel je de vraag liever niet.
Nee, klopt. Ook bij jezelf. Ja. Hè, dat iemand een slachtoffer weet van, ik kan die vraag aan jou stellen, jij kan dat ook aan.
Ja.
Nou, daar zit echt iets heel wezenlijks. Dus dat je de ander het gevoel geeft dat je beschikbaar bent, ook al weet je zelf misschien ook niet helemaal wat je moet doen. Nee. Dat is verdragen.
Ja. Ja.
En dat is eigenlijk nu ook, want we zoeken ook naar, nou ja, hoe kunnen we het beter doen voor slachtoffers? En we hebben het op een bepaalde manier in Nederland georganiseerd, maar we geloven echt dat we daar nog echt veel meer mee doen. Ook in samenwerking met overlevers, met slachtoffers.
Ja. Nou ja, en denk na, want ik vind het heel mooi, hè. Kijk, in die 30 jaar dat ik dit werk nu doe, zijn er ontzettend veel onderzoeken gedaan. Hè. Er worden allerlei onderzoeken gedaan. De uitkomst is natuurlijk, dat weten we allemaal, is elke keer hetzelfde. Dus ik had zo graag dat als er dan een onderzoek gedaan wordt, dat ik denk, nou en nou gaan we dus in de praktijk kijken hoe we het gaan doen.
Ja, we kunnen wel blijven onderzoeken.
Maar stagneert het dan heel vaak. Ja. En dat is
de vertaling van beleid naar praktijk, naar actie.
Ja.
Ja.
Kijk, ik droom ook al heel lang, en ik weet dat ik het daar met jou over had, Maaike. Wat mij geweldig lijkt, is dat er bijvoorbeeld vanaf groep 0 op de basisschool een vak bij komt. Hoe je het gaat noemen, maakt me niet uit. Zelfontplooiing of noem maar op. Waarin er aandacht is voor er mogen zijn.
Ja.
Waarin er aandacht is voor pesten. Waarin er aandacht is voor veiligheid. Waarin, maar dan als vak.
Ja,
dus
zeker.
Naast het rekenen, taal en andere vakken is dat gewoon een vak. Dus zou niet als het even uitkomt.
Nee
wekelijks.
Ja. Zou echt en dat, fantastisch
zijn. Dat is nog steeds mijn droom, dat ooit een keer.
Over zaadjesplanten gesproken. Dus al heel vroeg beginnen en, en kinderen bewust maken dat het ook oké is zoals je bent.
Ja.
Ja. Wat je denkt, wat je voelt.
Ja, en dan kan school natuurlijk zeggen, goh, die taak hoort niet bij ons, maar dat hoort toch meer bij ouders. Mm. Maar als kinderen 4 zijn, dan brengen ze een heel groot deel van de tijd ook door op school.
Mm-hmm. Ja.
En worden wat vriendjes en leerkrachten vinden heel erg belangrijk.
Steeds belangrijker.
Heb ik zelf ervaren met mijn 3 kinderen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik vind het heel mooi. Dat
dus zou
echt...
het heel mooi vinden als er zo'n vak zou
komen. En daarbij... je kunt dan wel... kijk, als je ouders er niet van bewust zijn, kunnen ze het ook niet leren. Dus als je dan op school leert... Ik heb nooit geleerd hoor, van... Je hebt grenzen,
of je bent
okay. Goed, je bent oké.
Je voelt je misschien anders, maar je bent oké. Okay. Ja. Ik had het ook heel graag eerder willen weten.
Ja, dus soms, omdat je zegt, het is een taak van de ouders. Maar als ouders het niet kunnen, hè, dat kan. Want mijn ouders ook geen oordeel. Ik bedoel... Dat ik zo ben opgevoed, kan ik ze nooit kwalijk nemen natuurlijk. Je kunt niet iets geven wat je zelf niet hebt geleerd. Dus als ouders het niet kunnen, hoe mooi zou het zijn dat school de plek is waar je dat soort dingen kunt leren. Dat zou echt mega verschil maken
geloof
in het leven.
Geloof ik ook. Ja.
Ja. Ja, we gaan ervoor.
Nou, deze zaadjes hebben we nu ook weer bij ons. We gaan het meenemen. We zijn ook iets heel moois aan het creëren waarin we dit heel goed kwijt kunnen.
Ja.
Dus dank je wel voor jouw droom en voor jouw wens. Die nemen we mee, in ons werk.
Ja. Ja, ik denk dat we nog uren kunnen praten. Is er nog iets wat jij... Want dit is al een hele mooie hoor, vind ik. Dit is echt een fantastische droom en wens.
Ja. Iets wat ik kwijt wil. Nou, wat ik kwijt wil toen ik hier in de trein naartoe ging, dacht ik, dit is waarvoor ik het doe. Ja. Weet je, het is kicken om te zien wat je voor iemand kan betekenen.
Nou, ja.
En die succesmomenten, ik denk dat dat ook wel eens vergeten wordt, is ook heel belangrijk om met elkaar te delen.
Ja. Ja.
Als ik door de plaatsen loop waar ik woon, kom ik nog wel eens ex-bewoners tegen. Dan maak ik soms een praatje en dan hoor ik hoe het gaat. Nou, dan kan ik wel janken soms.
Ja.
Dan denk ik, dat, ja, dat is waar je het voor doet.
Ja, ja. Dan voel je dus ook echt dat je een mega verschil gemaakt hebt. Ook al heb je gewoon je werk gedaan. En ook al doe je met wat er is. Dat is een heel fijn gevoel. Ja. Want als je in de hulpverlening of in de zorg werkt, dan krijg je bijna nooit een opvolging hoe het uiteindelijk met iemand is afgelopen. Ja. Dus dat is heel fijn.
Ja. Ja. Nou, ja, ik ben echt elke dag nog onwijs dankbaar dat ik dit prachtige werk, deze missie mag doen samen met Maaike.
En vice versa, likewise.
Ja, thank you. Maar ik ben, ja, steeds als ik jou zie, we mochten natuurlijk een training geven bij jouw gemeente, dan is dat heel bijzonder dat ik al 12 jaar je over mag vertellen, dat het zich steeds verder uitbreidt, dat we mooie dingen maken. Hè? Ons educatieve bordspel. En dat we ook in het buitenland trainingen geven. Ja, ik kijk jou nu recht in de ogen. Zonder jou was dat gewoon niet gegaan. Dus ik ben jou voor altijd, altijd en eeuwig dankbaar.
Ja. Ik denk dat ik, want anders doe je jezelf tekort. Ik denk dat ik jou het lijntje heb uitgegooid naar jou. En wat handvatten heb gegeven. Uiteindelijk heb je het zelf gedaan, Nita.
Heb je zelf gedaan.
En ik ben best ook trots op mezelf. Maar uiteindelijk heb jij het zelf gedaan. En ik denk, weet je, je kan het niet voor iedereen oplossen.
Nee.
Maar luister, ga ernaast staan. En kijk wat mogelijk is.
En geloof slachtoffers.
Heb jij het gedaan.
Ja, geloof slachtoffers. En dat is ook wat jij deed.
Ja.
Je nam de tijd.
Ja.
Je oordeelde niet.
En je was er.
Je was er gewoon.
En je liet mij dezelfde keuze maken. Dat ben ik ook nooit vergeten. Nu ga je naar huis. Ga je erover nadenken. En jij gaat dit zelf beslissen. Ja. Dat is aan jou.
Ja. Is het spannend hoor, vind ik ook. Dat is ook nog wel goed om te zeggen voor jou als hulpverlener. Want wat? Als iemand de keuze niet maakt, dat kan natuurlijk ook, hè?
Ja, ik weet ook nog dat je zei, ik zou je het liefst vastbinden aan zo'n grote bol van de Daltons. Met de ketting eraan, dat je nooit meer wegging.
Dat kan ik niet, hè?
Ja, maar dat ga ik niet doen, want dat moet je zelf doen.
Ja.
En toch heeft dat iets gedaan, want je hebt de regie niet overgenomen. Ik snap dat het spannend is.
Ja. Ja. Maar kan
het
was niet.
Nee. Maar dat is wel.
Dat is verdragen voor jou.
Ik probeer meestal daar nog een lijntje te houden.
Ja. Dat is ook een hele belangrijke wat je dat zegt.
Doe ik dat dan voor mezelf of
voor
de ander?
Maar
voor mij is dat wel belangrijk.
Hou de deur op een keer.
Ja.
Nou, je bent een fantastisch mens. Een lieve vrouw, een fantastische hulpverlener. En een enorme verschilmaker. Dus jij hoort thuis in de moedkast.
Nou, dankjewel.
Dankjewel voor je komst, Yvonne.
Ja. Dankjewel, Yvonne.